Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie te ontmoeten. En te zien dat jullie er allemaal ongeveer nog wel hetzelfde uitzien als de laatste keer. En ik las onderlaatst een artikel in de krant. En het ging over een nieuwe brug die gebouwd werd ergens in ons land. En als zo'n brug klaar is, dan is er natuurlijk iets heel belangrijks wat er op die brug moet komen. Wat zou dat zijn? Een naambordje hoor ik. Een fundament, nee, dat wordt tijdens de bouw gedaan. Maar als de brug af is, wat moet er dan op die brug komen wat heel belangrijk is? Ah, die zit er al op. Een brugwachter. Wat moet je nou met een brug zonder brugwachter die hem kan bedienen? Dus, in dat artikel stond, die nieuwe brug werd gebouwd en er werd een brugwachter voor aangesteld. Maar goed, zo'n brugwachter moet natuurlijk ook betaald krijgen. Dus namens ook daar iemand vooraan die erop toe zou zien dat die man op tijd zijn loon zou krijgen. Maar dit alles kun je natuurlijk niet doen zonder boekhouder. Dus werd er ook een boekhouder aangenomen. Een boekhouder heeft natuurlijk al gauw een assistent nodig, dus ook die werd aangenomen. En dit alles kun je natuurlijk niet klaarspelen zonder chef. Maar ja, wie laat er nou een chef in zijn eentje aanmodderen? Dus er werd nog een chef aangesteld. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar hebt, dan heb je ook een directeur nodig. En die directeur die had al gauw een directieassistent nodig. En toen was alles zo ingewikkeld geworden dat ze ook een raad van bestuur in leven riepen. En nog voordat de brug af was, boog de raad van bestuur zich over de hele kwestie. En ze kwamen tot de ontdekking dat deze brug veel te duur zou worden. En op de eerste vergadering besloten ze dat de brugwachter maar ontslagen moest worden. Ingewikkeld, niet waar? Soms is het leven best ingewikkeld. Toch? En dat hebben niet alleen christenen in Israël en in Palestina. Ook ons leven kan wel eens ingewikkeld zijn. Zelfs als je God volgt, heb je te maken met moeilijke situaties in je leven. En dat maakt het soms heel dubbel. Want bij jezelf denk je, ik dien God en hij hoeft maar te spreken en mijn situatie is omgekeerd, maar er gebeurt maar niks. En er zijn vanmorgen mensen hier die ook gekomen zijn met het idee, moet ik nog wel verder gaan? Moet ik nog wel verder gaan in mijn geloof? Ik heb zoveel tegenslagen. Er komt zoveel op mijn pad. En er zijn hier ook mensen die beloftes op hun leven hebben gekregen. Door middel van profetieën of beelden of wat dan ook. Over de geweldige dingen die God zou doen in hun leven. En misschien is het al wel 20 jaar geleden dat die profetieën uitgesproken zijn. En er is nog niks zichtbaar van die profetieën. En je denkt bij jezelf, wat moet ik hiermee? Nou, als dat je situatie is, dan geloof ik dat deze preek voor jou is. En ik zal natuurlijk niet zeggen dat je hier dan straks weggaat, halleluja, prijs de Heer. Maar ik hoop je wat sleutels mee te geven. Hoe te handelen in dit soort situaties. En als je nou denkt, ik heb dat helemaal niet, dan is dit alvast voor dat moment dat het gaat komen. Want ooit gaat het een keer komen. Het thema voor vanmorgen, dat heb ik genoemd, wat als het tegenzit. En ik wil vanmorgen met jullie kijken naar een Bijbels persoon die eigenlijk wel een van mijn helden is, en dat is Jozef. En ik persoonlijk vind Jozef zo'n geweldig verhaal. Als Hollywood er een film over zou maken, dan ben ik ervan overtuigd dat de bioscopen vol zitten. Er zit zo'n geweldige lijn in dat verhaal. En op het laatste moment komt er zo'n enorme wending in het leven van Jozef. Maar Jozef, man. Wat heeft die man te kampen met problemen? Zijn leven begint trouwens heel zorgeloos. Hij wordt opgevoed in een liefdevol gezin. Hij komt eigenlijk in een gespreid bedje terecht als een van de jongsten van een groot gezin. Hij heeft 12 grote broers boven hem. Als Jozef vroeger een vechtpartij op school had, dan was het geen probleem. Hij hoefde maar te roepen, hé, Juda! En er stonden 12 grote broers en... Nou ja. Maar dat was Jozef. Helemaal geen probleem. Misschien had hij één probleem. Hij was het lievelingetje van zijn vader. En dat bracht hem niet heel veel goeds. Nou wil ik Jacob nergens van beschuldigen. In die tijd had je nog geen opvoedcursussen. Maar Jacob maakt denk ik wel een foutje. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Als Jozef ongeveer een jaar of 17 is, wordt hij door zijn vader gestuurd om naar zijn broers te kijken die op de schapen passen. En als zijn broers hem van een afstand aanzien komen, dan smeden ze een aanslag tegen hem, zo zegt de Bijbel het. De broers overleggen met elkaar, want ze hebben zo'n hekel aan Jozef. De broers overleggen met elkaar, nu gaan we hem doden. Ze grijpen hem, ze pakken zijn jas af en ze gooien hem in een put. Met de gedachte, we gaan hem vermoorden. En terwijl ze dan om een vuurtje heen zitten, komt er een koopkaravaan met Midianitische mannen voorbij. En dan zeggen ze, weet je wat, ik weet nog iets veel beters dan hem vermoorden. We verkopen hem gewoon. Dan houden we er ook nog wat geld aan over. Dus, zo gezegd, zo gedaan, Jozef wordt uit die put gehaald. Hij wordt verkocht aan die Midianitische mannen. En daar loopt Jozef. Met zijn dromen, met zijn beloftes dat ooit alles zou buigen voor hem. Als een slaaf achter een kameel aan. Op weg naar, weet hij veel. En dan komt hij in Egypte terecht en zo moet hij zijn nieuwe leven beginnen. Verraden door zijn eigen broers. Wat heeft Jozef allemaal gedacht? Maar goed, in Egypte gaat het Jozef eigenlijk best wel weer heel snel voor de wind. Potifar die koopt hem, een hoveling van de farao. En hij komt daar in huis en al gauw denkt Potifar, die Jozef is een goede knecht. En al heel snel stelt Potifar Jozef aan tot hoofd van zijn huis. En ik denk dat Jozef het best goed had op dat moment. Dus zo langzamerhand kruipt Jozef uit zijn dal en is hij daar aan het dienen. Maar het duurt niet zo heel lang voordat Jozef de volgende grote tegenslag in zijn leven te verwerken krijgt. Want de vrouw van Potifar had Jozef ook opgemerkt. Jozef was zeer waarschijnlijk een hele knappe jonge man. En de vrouw van Potifar heeft gedacht, hem moet ik hebben. Dus op een dag, als Jozef aan het dienen is, en als hij helemaal alleen in huis is, komt daar die vrouw van Potifar. En ik weet niet hoe ze gekleed was. Ik weet niet of ze gekleed was. Maar dan zegt ze tegen hem, Jozef, kom bij me liggen. Wat een verleiding, hè, voor zo'n jonge man. Dan moet je toch wel eventjes nadenken. Vooral als God je zo'n tegenslag op je leven heeft gelegd. Geloof ik dan nog wel in God en in zijn regels en zo. En wat doe ik hiermee? Maar Jozef doet het niet. En ze grijpt zijn jas en hij vlucht. En om een lang verhaal kort te maken. Als Potifar thuis komt, vertelt ze het hele verhaal. Ze liegt natuurlijk. Opnieuw wordt het vertrouwen van Jozef in de mens beschaamd. Want de vrouw van Potifar gaat ook niet zo lief met hem om. Potifar wordt zo woedend dat hij Jozef in de gevangenis gooit. Daar zit je dan. Met je dromen. Over dat alles zal buigen voor je. En dan zit je in de gevangenis. In Egypte. Door een van de onderofficieren van de farao. Ik denk dat je daar nooit meer uit gaat komen. Hoe kun je nu nog erop vertrouwen dat de beloftes op je leven die God gedaan heeft ooit nog in vervulling zullen gaan? Hoe kun je nu nog geloven dat God een goede God is die voor je zorgt in elke omstandigheid, in alle situaties? Maar goed, in de gevangenis gaat het al best wel weer snel voor de wind met Jozef. Want ook daar gaat hij dienen. En al heel snel ziet de gevangenisdirecteur, die ziet iets in Jozef. Daar zit potentie in. En Jozef wordt aangesteld als hoofd van alle gevangenen. Als een soort onderdirecteur van de gevangenisdirecteur. En hij werd dan niet ontslagen. Maar goed, hij kreeg ook geen loon. Dus het was ook geen dure zaak. Droog brood en wat water. Maar goed, Jozef ontmoet de schenker en de bakker. En met behulp van God mag hij de dromen van de schenker en de bakker uitleggen. En vooral voor de schenker heeft dat positieve gevolgen. En dan denkt Jozef, hier is misschien mijn kans om hier uit te komen. Want hij wist dat de schenker weer in dienst genomen zou worden bij de farao, de machtigste man van Egypte. Als er nog ergens een lichtpuntje in zijn leven was, dan was het deze schenker. Dus dan zegt hij tegen die schenker, nou weet je wat? Als jij over 3 dagen weer aangesteld wordt als schenker van farao, wil je dan alsjeblieft aan mij denken? Wil je dan alsjeblieft een goed woordje doen bij die farao voor mij? Want ik zit hier onschuldig vast. Maar ja, het meest logische wat Jozef eigenlijk wel had kunnen verwachten gebeurt. Want de schenker, die vergat Jozef. Opnieuw wordt zijn vertrouwen in de mens beschaamd. Laat eens eerlijk zijn. Klinkt dit als het leven van een man die een belofte op zijn leven heeft liggen? Dat hij ooit koning zou worden. Of wat je dan ook uit die dromen van Jozef kon opmaken. Maar hij droomde tot 2 keer toe dat dingen voor hem bogen. En ik ben ervan overtuigd dat hij wist dat die dromen van God waren. En dan krijgt Jozef van zijn 17e tot zijn 30e 3 hele grote tegenslagen te verwerken. Zijn eigen broers verkochten hem. Ik vraag mij af, hè, wat tegenwoordig de psychologen zouden zeggen, wat zo'n actie voor gevolg heeft voor de rest van je leven. Wat zijn de psychische gevolgen voor Jozef van dit feit? Diegene die je eigenlijk het meest zou moeten kunnen vertrouwen, je eigen broers, je familie, die verraden je en die verkopen je. Ben je nu ooit nog in staat om een mens te vertrouwen? En dan het tweede. Hij probeert Potifar zijn huwelijk te beschermen. Hij handelde goed. Maar het loopt slecht met hem af. Potifar gooit hem in de gevangenis. En dan die derde tegenslag. De schenker vergat hem. En dan kun je zeggen, nou ja, dat valt toch nog wel mee. En inderdaad, dat valt best mee. Zo'n grote tegenslag was dat niet. Hij zat al in de gevangenis, dus ergens kon hij dat ook wel verwachten. Maar die derde kleine tegenslag, dat had zomaar de tegenslag kunnen zijn. De druppel die de emmer van ongeloof in God voor hem zou kunnen laten overlopen. Niet waar? Jozef, wat een man. Heeft Jozef in al die tijd op God vertrouwd? Heeft Jozef zijn geloof in God vastgehouden? Nou, het mooie vind ik van Jozef, dat hij nergens de vraag stelt aan God, waarom? Nou kan ik me heel goed voorstellen dat hij die vraag wel gesteld heeft. Het staat alleen niet opgeschreven. Het zou even goed kunnen natuurlijk. Ik denk dat het heel menselijk is dat je in deze situatie zegt, Heer, waarom? Maar hij deed het niet. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, maar hij heeft die vraag niet gesteld omdat hij niet meer geloofde in God. Hij had zijn vertrouwen in God opgegeven. En toch laat de Bijbel ons zien dat dat niet zo is. Jozef blijft ondanks de tegenslagen zijn geloof richten op God. En dat zien we aan 2 hele grote gebeurtenissen in zijn leven. En de eerste is wanneer Potifar zijn vrouw hem verleidt. Jozef had het kunnen doen, maar hij doet het niet. En de Bijbel geeft de reden aan waarom hij het niet doet. Want hij zegt, hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Hij had zijn geloof, zijn vertrouwen in God niet losgelaten. Ondanks de tegenslagen in zijn leven. En de tweede reden dat we zien dat Jozef zijn geloof had vastgehouden, dat is wanneer hij de schenker en de bakker ontmoet. En die hem zijn dromen vertellen. Weet Jozef met behulp van God hoe hij de dromen uit moet leggen. En dat betekent dus dat Jozef in die jaren in Egypte geestelijk gegroeid is. Want toen hij nog jong was en die dromen thuis kreeg, begreep hij niet wat ze betekenen. En hij wist ook niet hoe hij ermee om moest gaan. En ik denk ook als je goed kijkt, dan ging hij er verkeerd mee om. Maar aan die twee dingen zien we dat Jozef zijn geloof tot het einde toe bleef vasthouden. Ondanks de tegenslagen bleef Jozef zeggen, ik vertrouw erop dat God mijn leven nog steeds in zijn hand heeft. En ik vertrouw erop dat ondanks dat ik het niet zie, hij gaat dit tot een goed einde brengen. Maar stel je voor, Jozef had wel de vraag gesteld, waarom? Waarom overkomt me dit? Dan denk ik dat er wat antwoorden mogelijk waren. En die antwoorden, die gelden natuurlijk ook voor ons. Als wij in moeilijke momenten zitten, en zo gold dat ook voor Jozef. En ik weet het, dat als je nou in een moeilijke situatie zit, dan klinkt dit nou natuurlijk een beetje van, nou ja, daar heb jij hem weer. Maar de eerste is karaktervorming. Als wij door moeilijke situaties heen gaan, lieve mensen, dan is God ons karakter aan het vormen. Als Mozes een prins in Egypte is, dan is het een man die zijn emoties niet kon bedaren. Als hij ziet dat het een Egyptische slavenhandelaar een volksgenoot van hem aan het slaan is, dan wordt hij zo kwaad dat hij met één klap die man doodslaat. En dan moet hij 40 jaar de woestijn in. En wat lezen we dan als Mozes uit de woestijn komt? Hij was de zachtmoedigste man op aarde. En dat was nodig ook. Want Mozes moest nog een keer 40 jaar de woestijn in. Maar nu met 2 miljoen klagende mensen. En ik vraag mij af of Mozes ook nog wel eens in de situatie was dat hij dacht. Maar hij deed het niet. Zelfs niet toen God het hem voorstelde. Mozes, ga aan de kant, dan zal ik ze allemaal doden. Dan gaat Mozes tussen beiden staan en dan zegt hij, Heer, doe het niet. De eerste reden dat je als christen in moeilijke situaties komt, is karaktervorming. En de tweede reden is beproeving van je geloof. Want men zegt nog wel eens, als je maar genoeg geloof hebt, dan kom je niet in moeilijke situaties. Want God is een God van voorspoed. Maar lieve mensen, geloof wordt juist gezien dat als je in moeilijke situaties blijft vertrouwen, dat God het goede met je voor heeft. En de derde reden is, als christen gaan moeilijke problemen je deurtje niet voorbij. Petrus zegt in zijn eerste brief, jullie moeten niet verbaasd zijn als er ellende over je komt. Eigenlijk moet je je verblijden. Ja, ik dacht ook troost te kunnen vinden in de Bijbel, maar hierna zeg ik sterkte ermee. God heeft altijd het beste met je voor. Zelfs in de moeilijkste situaties. Maar soms moet je, om bij het beste te komen wat God voor je heeft, eerst door een moeilijke situatie heen gaan. En Jozef is daar een prachtig voorbeeld van. God beloofde Jozef op jonge leeftijd dat er een moment zou komen dat alles voor hem zou buigen. Alleen Jozef wist niet dat God bedoelde dat hij onderkoning moest worden van Egypte. Jij kunt ook beloftes op je leven hebben liggen. Je weet alleen nooit wat God daar precies mee bedoelt. Natuurlijk maak je daar een veronderstelling van het zal wel zo en zo gaan. Maar het is niet gezegd dat het zo gaat. Toen Jozef jong was, had hij zich nooit voor kunnen stellen dat hij onderkoning zou worden van Egypte. En als God hem dat had laten zien, had hij er denk ik ook verkeerd mee omgegaan. Maar laat me deze vraag eens stellen. Zou het plan van God met het leven van Jozef voltooid konden worden als zijn broers hem niet verkocht hadden? Zou Jozef überhaupt in Egypte terecht gekomen zijn als hij niet eerst verkocht werd door zijn broers? En ten tweede, als Jozef niet in de gevangenis gegooid was door Potifar, had hij dan de schenker en de bakker ontmoet en hun dromen kunnen uitleggen? En dan die schenker. Waarom vergat de schenker Jozef? Was dat niet ontzettend ondankbaar van hem? Maar ik begrijp hem wel. Je bent net weer in je vrijheid gesteld. En daar zit Farao daar, een halfgod, in de ogen van de Egyptenaren, de machtigste man van de toenmalige wereld. Daar begin je toch niet zomaar tegen te praten over een of andere buitenlander die zegt dat hij onschuldig in de gevangenis zit. En vandaag de dag kan dat nog wel, maar in die tijd was dat ondenkbaar. Denk maar eens, lieve mensen, aan koningin Esther. Zij was getrouwd met Ahasveros, haar eigen man. En toch moest ze vrezen met haar leven als ze iets tegen hem zou zeggen zonder dat het er gevraagd werd. Dus die schenker kon niet tegen de farao beginnen over Jozef in de gevangenis. Maar dan nog iets. Jozef moest onderkoning worden. En de farao had Jozef nooit tot onderkoning gemaakt als hij niet eerst zelf zou ervaren hoeveel wijsheid en inzicht Jozef had gekregen van God. En dan moest de farao eerst verontrustende dromen krijgen. Dus het was ook gewoon Gods tijd nog niet voor die schenker om te zeggen tegen farao: hey, er zit een man in de gevangenis, een buitenlander, en die zit hier onschuldig vast. Maar wanneer het Gods tijd is, wanneer het moment daar is, twijfelt hij geen moment en zegt hij: hey, ik ken iemand. Ik ken iemand die u kan helpen. En dan komt de grote ommekeer voor Jozef. Na ongeveer een jaar of 15, sinds zijn grote tegenslag, komt daar van de ene op de andere dag, zonder dat hij het zelf verwachtte, komt daar de grote ommekeer. En keert God hem van gevangenen tot een van de machtigste mannen ter wereld. Op dat ene moment, op die ene dag, zet God Jozef, ondanks alle tegenslagen hem, in zijn bestemming. De bestemming die God altijd al op zijn leven had liggen. De bestemming die Jozef ook ergens wist, alleen hij zag het niet. Maar Jozef bleef wel vertrouwen op God. En nu komen we natuurlijk bij de laatste en de allerbelangrijkste vraag. Hoe zou Jozef eruit gezien hebben? Ik vraag me dat wel eens af. Had hij lang haar, had hij kort haar, was hij kaal? Was hij blond, was hij donker? Ja, gekkigheid natuurlijk. Maar wat als het tegen zit? Wat als het tegen zit? Wat moeten wij doen als het tegen zit? Wat is de les uit het leven van Jozef. En de eerste en de belangrijkste les, dat is: Jozef blijft vertrouwen op God. Nergens laat hij, ondanks tegenslag na tegenslag, nergens liet hij zijn geloof los. In elke situatie bleef hij vertrouwen op God. En dat is een keuze, lieve mensen. En ik weet het, ik weet het. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral als je in die moeilijkheid zit. Maar het is een keuze. Ik zie het niet, maar ik weet dat God met me is. En ik voel het niet, maar hij die in me is, is meer dan hij die in de wereld is. En hij kan mijn situatie in één moment omkeren. Ik weet alleen niet wanneer het gaat gebeuren. Maar ik blijf mijn vertrouwen stellen op hem. Dat is de eerste les. De tweede is: Jozef doet wat hij moet doen. Hij voelt God misschien niet. Hij ervaart God misschien niet. En hij ziet misschien ook niet wat hij nu voor God moet doen. Maar hij gaat gewoon aan de gang. Als hij bij Potifar in huis komt, gaat hij gewoon dienen. Hij doet wat zijn hand vindt om te doen en God zegent het. En op de een of andere manier wekt dat bij zijn leidinggevende affectie op. En zegt zijn leidinggevende: ik zie wat in die man. En in de gevangenis net zo. Jozef doet wat hij moet doen. Hij gaat niet in een hoekje zitten. Hij zegt niet: ach, mijn familie en weet ik het wat. En ik zeg niet dat je niet mag treuren als je in moeilijkheden zit, natuurlijk. Er is ruimte voor verdriet. Maar Jozef doet wat hij moet doen. Jozef doet wat zijn hand vindt om te doen. En zijn houding brengt hem waar hij moet zijn. Lieve mensen, je zult nooit aan iets beginnen als je eerst alle waarom-vragen beantwoord wilt hebben. Als je voor een nieuwe stap staat en je denkt: ja, maar wat als dit en wat als dat? Ik wil eerst op alle vragen een antwoord hebben voordat ik die grote stap zet. Dan zul je nooit die stap zetten. Nooit. Je ervaart God niet altijd. Maar je kunt wel gewoon altijd doen wat je hand vindt om te doen. En ten derde, Jozef bleef vertrouwen op de beloftes van God. Hij wist dat hij dromen had gehad over dingen die zouden buigen voor hem. En hij geloofde tot het einde aan toe dat dat ooit uit zou komen. En hoe weet ik nou dat hij dat geloofde? Door de schenker en de bakker. Maar als de schenker en de bakker op een ochtend tegen hem vertellen: wij hebben dromen gehad. Dan zegt Jozef: vertel ze me. Want het is een boodschap van God. En dat betekent dus dat Jozef nog steeds geloofde dat zijn dromen een boodschap van God waren. Want ik had in Jozef zijn situatie gezegd: heb je een droom gehad? Laat hem gauw varen. De meeste dromen zijn bedrog. Ze komen toch niet uit. Zal ik je eens een grap vertellen? Toen ik vroeger jong was, droomde ik dat alles voor me boog. En zie je waar we nu zitten? In de kerker. Niet echt koninklijk. Niet waar? Laat je droom gauw varen. Maar dat zegt Jozef niet. Jozef zegt: die dromen hebben betekenis. En God vertelt er wat mee. Dus Jozef bleef ondanks de tegenslagen erop vertrouwen dat de beloftes van God uiteindelijk uit zullen komen. En lieve mensen, soms moeten we ook geduld hebben. De Bijbel is een boek waarin steeds beschreven wordt dat dingen van God moeten groeien. Zaad wordt gezaaid. En dan gaat er tijd overheen voordat de vrucht naar boven komt. En in Hebreeën 6 vers 15, daar zegt dat Abraham door geduld te beoefenen het beloofde heeft verkregen. Want God geeft ons dingen, ja, door geloof, dat is waar, maar ook door geduld. Want sommige dingen, sommige beloftes komen nou eenmaal langzaam tot stand. En ook als jij in die situatie zit waarvan je zegt, ik zie het niet. Ik zie de belofte van God niet meer uitkomen. Dan wil ik je echt aanmoedigen, heb geduld. Want zo werkt God nou eenmaal. Sommige dingen zijn niet er in één keer. Maar als hij iets beloofd heeft, dan komt er wel een dag dat het er in één keer is. Net als dat hij bij Jozef deed. God werkt door geloof en geduld. Wat is de uiteindelijke les en conclusie uit het leven van Jozef? Als je Jozefs verhaal nog eens naleest, let dan nou eens op zijn houding. Hoe hij ondanks de tegenslagen toch elke keer het beste ervan maakt. En wat Jozef ondernam, deed de Heer gelukken. En lieve mensen, nogmaals, ik weet niet waar je op dit moment in zit. En voor iedereen van buitenaf is dit natuurlijk makkelijk gezegd. Maar jouw moeilijkheid op dit moment is een momentopname. En ik weet dat het makkelijk klinkt, maar het is maar een momentopname. Het is een klein moment van je leven. Maar de zon schijnt aan de horizon. Er is licht aan het einde van de tunnel. In welke situatie je ook bevindt. God gaat het ten goede keren. Want hij heeft het beste met je voor. Absoluut. God is een God van voorspoed. Maar soms wel door het moeilijke heen. Maar uiteindelijk gaat hij jou brengen waar jij moet zijn. Want wat zijn hand begonnen is, zal hij uiteindelijk tot zijn doel brengen. Zijn beloftes zijn altijd ja en amen. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. Vader, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. U bent zo ontzettend groot. En uw oog is op ons. En u leidt ons en u onderwijst ons, ook als we dat niet voelen. En ik wil zo bidden op dit moment, voor ieder hart dat hier zit, dat verontrust is. Verontrust vanwege de situatie waarin ze zitten. Hetgeen dat gebeurd is van de week, vorige maand, vorig jaar, waardoor er verdriet is, rouw, pijn, moeite. Moeite om u nog te vertrouwen. Moeite om het geloof nog vast te houden. En wil ik bidden, Heer, dat u op dit moment komt en die harten aanraakt. Heilige Geest, wilt u komen met uw troost en met uw liefde. En wilt u deze mensen aanraken. En opnieuw het geloof en het vertrouwen geven in het feit dat u een goede God bent. Ondanks de moeilijke situatie. Lieve broer, lieve zus, ik wil jullie zo zegenen daarin. En ik wil ook bidden voor die mensen die beloftes op hun leven hebben liggen en er helemaal nog niks van zien. En eigenlijk hun geloof zijn verloren in die beloftes. En zeggen van, ach, het was vast een verkeerde profetie. Het was vast voor diegene die rechts of links naast me zat op dat moment. Ik wil bidden, Heer, kom met nieuwe olie. Kom met nieuwe woorden. Bemoedig en spreek opnieuw in mijn broeder en zuster hun leven. En lieve broeders en zusters, ik wil jullie hier zo mee zegenen. In de naam van Jezus. Amen.